Welkom bij deze aflevering van Jouw Stem is onze startpodcast. Ik ben Natalia en vandaag heb ik iemand uitgenodigd om samen te praten over het stukje familie en contact binnen de jeugdzorg. Want eerlijk gezegd, er is best wel veel onduidelijkheid over. En ik heb er zelf als jongere ook best wel veel vragen over en vroeger als kind ook. En daarom gaan we het vandaag hebben over contact met familie. En daarvoor zit aan tafel bij mij Caroline. Welkom.
Dankjewel. Ik ben Caroline en ik werk als juridisch beleidsmedewerker bij Jeugdstem. En weet je al een beetje wat Jeugdstem is?
Niet helemaal.
Oké, dan zal ik het even kort uitleggen. Bij ons werken vertrouwenspersonen die in het hele land zowel ouders, pleegouders als jongeren ondersteunen. En dat kan zijn als ze vragen hebben over de jeugdzorg waar ze in zitten of waar ze mee te maken hebben. Of als ze klachten hebben of ergens ontevreden over zijn. Als ze niet begrijpen wat er gebeurt. En zeker voor jeugdigen die ook in residentiële instelling verblijven. Of bijvoorbeeld in gezinshuizen, die bezoeken wij ook altijd.
Bedankt voor het voorstellen. Ja, zelf heb ik ook ervaring met jeugdzorg. Ik ben vanaf mijn derde al heb ik al te maken met jeugdzorg. En vanaf 2012 ben ik ook zelf in een pleeggezin gekomen. En ja, dat pleeggezin is verder gegaan als gezinshuis. Oh, ja. Dus ik weet wel hoe het voelt om weinig contact te hebben met je familie of helemaal niet. En daarom heb ik een paar vragen voor je, zodat jongeren die dit ook zien, misschien ook antwoord krijgen op hun vragen. Want ik denk dat er sowieso meer jongeren zijn die deze vragen ook hebben.
Ja, vraag maar raak.
Ik heb zelf wel echt een vraag over waarom je niet zelf mag bepalen hoe vaak je biologische ouders ziet. Zelf heb ik dat ook gehad. Mm-hmm. Ik mocht mijn vader zelf niet zien, alleen onder toezicht. Dus ik zou wel graag willen weten van waarom mag je dat als kind of als jongere zelf niet bepalen?
Nou, kijk, in basis is het natuurlijk zo dat je altijd recht hebt op omgang met je ouders, met je broertjes en met je zusjes. Dus eigenlijk zeggen ze omgang met je familie die nabij jou staat. Dan kan het wel zo zijn dat als je in de jeugdzorg zit, dat de jeugdzorgwerkers of een rechter, dat kunnen beide zijn, vinden dat het contact met een van je ouders bijvoorbeeld niet goed is voor jou. Het schaadt je ontwikkeling, het kan onveilig zijn of een andere reden zijn waarom ze vinden dat het contact minder moet zijn of zelfs helemaal niet. Mm-hmm. En dan wordt er een andere beslissing gemaakt dan wat jij graag zou willen. Maar ja, ze moeten het wel goed aan jou uitleggen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En daar mag jij zelf natuurlijk ook gewoon wat van vinden. Jouw mening telt ook. Mm-hmm. Het is belangrijk dat er naar geluisterd wordt.
Oké, okay. En hoe zit dat dan als je bijvoorbeeld echt heel jong bent, bijvoorbeeld 4... Dan kan je natuurlijk als kind niet zelf die vraag echt stellen of zo. Wordt dat daar dan ook heel aan uitgelegd? Of?
Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Als je zo jong bent, dan proberen ze iets aan je uit te leggen wat past bij jouw vermogen, wat je kan begrijpen. En een 4-jarige die begrijpt natuurlijk nog niet genoeg daarvan. Dus ik denk pas naarmate je ouder wordt of het kind ouder wordt, dat je dan vragen kan stellen over waarom is deze beslissing gemaakt? Waarom zie ik mijn ouder eens per maand, bijvoorbeeld eens per 2 weken. Ik zou het zelf graag anders zien. En hoe ouder je wordt, hoe ook meer gewicht aan jouw mening moet worden gehangen. Omdat het natuurlijk wel belangrijk is dat dan het kind ook inspraak krijgt in de beslissingen die over hem of haar gemaakt worden.
Ja. En mag je dan ook je eigen familie, zeg maar, want nu hebben we het over ouders. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ooms en tantes, is dat dan hetzelfde? Of mag je die dan wel gewoon zien?
Ja, er is een concept dat heet Family Life. Dat staat in de wetten. En dat betekent dat iedereen met wie jij een nauwe contact hebt. Dus met wie je bijvoorbeeld even hebt gewoond. Of die je heel vaak hebt gezien. Of die betrokken is geweest bij jouw opvoeding. Dat je daarmee recht op omgang hebt. En als je bijvoorbeeld een tante hebt. Waarmee je geen contact hebt. Maar wel heel nauw verbondenheid mee voelt. Dan kan je ook zelf een verzoek aan de rechter doen. Het heet een informele kindbrief die je kan schrijven. Het is een heel informeel proces. En dan kan je eigenlijk als kind gewoon een brief schrijven aan de rechter van, ik heb nu op dit moment geen contact met die persoon en ik zou dat wel heel graag willen. En dan kan de rechter daar een oordeel over geven.
Dus dat moet dan echt via de rechter gaan?
Ja, kijk, je kan het ook eerst ook bespreken met je hulpverleners. Dat is misschien het allerbeste. Zij staan dichtbij, zij kennen jouw casus goed. Dus ga in gesprek met de hulpverleners kijken wat de reden is dat het contact niet op gang is gezet. En geef daar aan wat je wil. Dus hopelijk lukt het dan, dat is natuurlijk het allermakkelijkst. Maar als dat niet lukt of er wordt niet naar jou geluisterd, op de manier waarop je graag zou willen, dan heb je nog de kans om naar de rechter te gaan.
Zelf had ik ook nog een vraag over waar je woont, zeg maar je woonplek. Mm-hmm. Wie bepaalt dat eigenlijk en wie bepaalt ook hoe lang je daar mag blijven wonen of moet wonen? En mag je zelf uiteindelijk ook kiezen waar je naar, of je naar een ander gezin gaat of naar iets anders?
Met woonplek bedoel je of je in een pleeggezin zit, een gezinshuis of bijvoorbeeld op een groep.
Ja.
Die dus eigenlijk bepaalt dat je uit huis geplaatst wordt.
Ja.
Ja, ook dat zijn twee verschillende manieren. Dat kan vrijwillig zijn. Dat betekent dat bijvoorbeeld jouw ouders die het gezag hebben, de beslissing maken dat je niet meer thuis mag wonen.
Mm-hmm.
Het heet vrijwillig, maar ik kan me voorstellen voor een jeugd dat het niet altijd als vrijwillig voelt. En de andere is een gedwongen plaatsing. Dat betekent dat een rechter heeft bepaald dat je uit huis geplaatst moet worden. Maar dat is natuurlijk wel altijd gebaseerd op informatie die ze krijgen van bijvoorbeeld de jeugdbeschermer, als je een ondertoezichtstelling hebt.
Mm-hmm.
Die heeft natuurlijk informatie over jouw situatie. Die heeft misschien met anderen gesproken ook daarover. En die verzamelt dat allemaal in een verzoekschrift aan de rechter. En op basis daarvan en gesprekken die rechter heeft met je ouders, met de jeugdige zelf, zeker als het kind ook 12 jaar en ouder is, dan maakt de rechter een beslissing. En dan ligt daar ook het besluit in, of dat bijvoorbeeld in een pleeggezin zit, in een gezinshuis of in een groep. Maar de bedoeling is wel dat het afgestemd is op jouw situatie en wat goed voor jou is en past bij jou.
Tijd voor onze vaste item. Hoe zit dat nou? In dit onderdeel duiken we samen met Caroline in een vraag waar jij misschien ook mee zit. Gewoon recht voor z'n raap. Hoe werkt het nou eigenlijk? Wie beslist het? En wat kan je allemaal zelf doen? Dus laten we beginnen.
Als je niet thuis kan wonen en je zit niet op je plek, wat kan je dan doen?
Ja, ik zou zeker als je ergens niet op een prettige plek zit of je vindt er zelf iets van, dat uiten, dat bespreekbaar maken met de hulpverleners om jou heen, of het nou de jeugdbeschermer is of in een pleeggezin bijvoorbeeld jouw pleegouders. Daar is ook de vertrouwenspersoon voor als je niet prettig voelt op een plek, om juist daarmee in gesprek te gaan en aan te geven wat jij wil. En diegene kan dan met jou meekijken welke opties heb je. Kunnen we het bespreekbaar maken met degene die daar het besluit over heeft genomen? Dat is soms ook een jeugdbeschermer. Of zijn er nog andere mogelijkheden? Dus uit je vooral. Ja.
Oké. Okay. Mm-hmm. En als je zeg maar niet meer thuis woont bij je biologische ouders, en je wordt naar een ander gezin geplaatst, zoals een pleeggezin of een gezinshuis, daar heb je natuurlijk hele andere waarden en normen en andere regels. Dat is natuurlijk best wel moeilijk, zeker als je bijvoorbeeld als tiener wordt overgeplaatst. Ja. Wat als je het nou niet eens bent met die regels en andere dingen? Hoe zit dat dan precies? Kan je dan daar iets, kan je dan iemand bereiken of zo?
Ik snap dat dat heel lastig is. Je woont op een plek, misschien nog bij je eigen ouders. Zeker als je al tiener bent, 16 bent en je moet opeens ergens anders wonen. Dat je dan heel erg moet aanpassen. Want inderdaad, iedereen voedt weer anders op. En dan moet jij je als jongere aanpassen aan de nieuwe situatie. Dat is natuurlijk niet helemaal zo. Dus gelden vooral wat basishuisregels overal. En dat moeten dan regels zijn die gaan over gewoon het reilen en zeilen binnen een gezin. Als het even op een pleeggezin of op een gezinshuis houden. Mm-hmm. Dus hoe ga je met elkaar om? Hoe zorg je voor een veilig klimaat in de plek waar je verblijft? Zitten er soms regels tussen die je niet prettig vindt, of die eigenlijk ook niet eens zouden horen daarin, dan mag je dat ook bespreekbaar maken. Als het bijvoorbeeld in een pleeggezin is, dan zou je dat bespreekbaar kunnen maken met je pleegouders. En ook daar is de vertrouwenspersoon, die kan daar een rol in spelen en die kan jou daarin begeleiden en helpen. Die kan met jou in gesprek gaan om te kijken van, wat vind je nou van die regel? Waarom ben je het er niet mee eens? Is die regel ook met alle jongeren besproken op de groep? Dat is natuurlijk belangrijk, dat het niet de regels zijn voor de jongeren, maar dat ze ook met de jongeren daar zijn opgesteld.
Mm-hmm.
En dan kijken, wat kunnen we daaraan doen? Kan die regel anders worden? Kan die worden weggehaald? Is het wel een passende regel?
En dan had ik nog een vraag over wie bepaalt nou waar je als jongere moet blijven wonen en waar je gaat wonen en hoe lang?
Ja. Ik zei net al dat elke situatie natuurlijk uniek is, dus dat geldt nu natuurlijk ook. En ik vertel net ook, je hebt een vrijwillige uithuisplaatsing of eentje die is opgelegd via de rechter.
Mm-hmm.
En dat zijn ook degenen die dan bepalen waar je woont en ook hoe lang je dan uit huis geplaatst wordt. Die tijden kunnen verschillen, die kunnen verlengd worden, die kunnen ook ingekort worden. Er zijn allemaal weer procedures ook voor. Maar het is toch vaak je ouders als die gezag hebben en de jeugdbeschermer als er dus die onder toezichtstelling is. Ofwel de rechter als het een rechterlijke procedure is geworden. En wat daarbij belangrijk is, dat jij als jongere daar ook echt iets van mag vinden. En dat er ook geluisterd moet worden naar jouw mening. Dus het is niet de bedoeling dat het besluit alleen maar over jou wordt, maar het is wel een besluit waar je bij betrokken wordt. En ook als je al ergens geplaatst bent, dat je ook op dat moment nog iets kan vinden en je mening kan uiten.
Oké, en wat is dan bijvoorbeeld, want sommige jongeren hebben ook een voogd. Heeft hij daar ook inspraak in?
Ja.
En hoe zit dat dan?
Weet je wat de voogd is?
Ja.
Oké. Ja, dus je hebt de jeugdbeschermer, die ziet meer toe op het gezin. En dan heb je de voogd die in plaats van je ouders dan het gezag hebben. Dat noemen ze dan de voogdij.
Ja.
En dat is dan ook degene die tot je 18 jaar bent besluit waar jij woont. Dus die heeft zeker wel een belangrijke rol daarin. Ja.
Kijk, bij mij is bijvoorbeeld mijn pleegmoeder voogd geworden.
Oh, je had pleegoudervoogdij. Zo noemen ze. Jouw pleegmoeder is jouw voogd.
Eerst had ik een
geworden.
Andere. En toen heeft zij gezegd van, laat mij het maar doen, want ik ken hun.
Ja, maar dat is ook heel goed, lijkt mij.
Dus
het is veel fijner voor jou, iemand die jij kent en die jij vertrouwt, hopelijk, die de voogdij over jou heeft.
Ja.
Dus in jouw situatie is het waarschijnlijk prettig geweest dat jouw pleegouder de voogdij kreeg uiteindelijk. Die staat veel dichter bij jou.
Ja, dus het lijkt mij logischer dat iedereen had gedaan.
Nee, maar het is inderdaad fijn om een voogd te hebben die jij persoonlijk kent. Dat is denk ik ook het meest wenselijk voor iedereen. Nou is het inderdaad zo dat sommige jongeren nog een voogd hebben die echt bij die instelling werkt, die jij dus eerst ook gehad hebt, begrijp ik, hè?
Mm-hmm.
Ja, en dat je dan niet tevreden bent met hoe dat gaat, omdat die persoon voelt waarschijnlijk heel ver weg. Die heb je het idee dat hij jou niet gezien heeft, niet gehoord heeft en besluiten over hem maakt, terwijl hij jou eigenlijk niet kent. En dat is heel onprettig. En ik denk dat het goed is om te weten dat er dan vertrouwenspersonen dus zijn die jou daarbij kunnen helpen. Die naar jou luisteren wat jij dan wel zou willen, wat jij anders zou willen. En die met jou in gesprek kunnen gaan met de voogd. Dus je kan je onvrede daar echt uiten. En dat is belangrijk dat die voogd naar jou luistert. Mm-hmm. En daar wat mee doet.
En zouden we niet, want dan heb je weer een tussenpersoon die ertussen zit. Waarom worden niet meer pleegouders of gezinshuisouders voogd?
Pleegouders kunnen uiteindelijk een voogdij hebben, maar dat is heel afhankelijk van de specifieke situatie. Kijk, in jouw situatie had je een voogd die bij een instelling werkte. Hè? Dus jouw eigen biologische ouders, die hadden het gezag niet meer over jou.
Mm-hmm.
Dus in zo'n situatie kan het prettig zijn als jij lang in een pleeggezin woont of gaat wonen, dat jouw pleegouders de voogdij ook over jou krijgen. Maar vaak zijn er ook nog ouders, biologische ouders met gezag.
Mm-hmm.
Die dat gezag dan ook niet kwijt willen. Dus dat maakt de situatie dan weer wat spannend.
Dus je kan ook in een pleeggezin zitten en je ouders nog steeds gezag hebben over
je.
Ja,
dat kan ook, ja.
Oké, vind ik heel bijzonder. Maar
ja, daarom is het, elke situatie eigenlijk al is uniek. En het is belangrijk dat je jouw verhaal daarom vertelt. En dat de vertrouwenspersoon en de hulpverleners om jou heen echt luisteren naar jouw ervaringen en jouw verhaal en wat jij graag wil in die situatie. Want er zijn inderdaad heel veel verschillende opties en vormen.
Ja. En ik had ook nog een vraag over, stel je hebt een uithuisplaatsing, gedwongen zeg maar. Waarom worden toch zo vaak broers en zussen gewoon gescheiden van elkaar? Gewoon
te vaak gelijk. Eigenlijk nog, hè?
Ja.
Ja, dat snap ik, die vraag. Ook dat is best ingewikkeld. Want in een ideale wereld zouden broertjes en zusjes bij elkaar geplaatst kunnen worden. Zouden ze samen ook kunnen opgroeien, ook al is dat niet thuis bij de eigen ouders.
Mm-hmm.
En in de praktijk is dat soms best lastig, want er moeten er ook twee plekken zijn in hetzelfde pleeggezin of in hetzelfde gezinshuis. En zowel het broertje als het zusje moeten dan hetzelfde nodig hebben ook. Dus dat een pleeggezin ook past bij die jongere of dat kind. Dat is allemaal afhankelijk van of de broertjes en zusjes samen geplaatst kunnen worden. Want we zien ook wel eens dat soms alleen maar het zusje uit huis geplaatst wordt, of niet het broertje of andersom. Dus het zijn heel veel verschillende factoren die die vraag eigenlijk beïnvloeden.
En klopt het dat ze daar dan nu iets op hebben verzonnen?
Ja, iets nieuws hebben, een richtlijn heet dat inderdaad. Ze hebben weer in ieder geval het idee bedacht dat broertjes en zusjes inderdaad bij elkaar geplaatst moeten worden. Ze noemen dat het uitgangspunt, dus in de ideale wereld is dat het geval. Alleen als het echt niet anders kan, dan moet er wel een opsplitsing plaatsvinden. En dat kan met meerdere dingen te maken hebben. Met inderdaad de problematiek die misschien jongeren zelf soms ook hebben. De plaatsingen en de hoeveelheid plekken die er beschikbaar zijn. Dat is heel afhankelijk van de situatie.
En wordt dit dan ook altijd besproken met de jongeren? Zeg maar waarom je niet bij je broer en zus mag wonen? Samen?
Ja.
Want ik hoor best veel jongeren die weten niet eens waarom ze gesplitst zijn, zeg maar.
Ja, ja, het zou wel moeten. Dus ik wil heel graag het antwoord zeggen, ja, dat wordt altijd besproken met de jongeren. Maar ik denk dat dat soms misschien in de haast vergeten wordt. Je hoort soms ook hulpverleners die dan denken van, nou, dat is te ingewikkeld, dat begrijpen de jongeren niet. Wij spreken ook veel jongeren die zeggen, nou, wij begrijpen eigenlijk veel meer dan hulpverleners zelf denken.
Mm-hmm.
Dus ja, ze moeten er wel over geïnformeerd worden. En als je niet geïnformeerd wordt erover, spreek je vooral uit.
En dat kan bij Jeugdstem?
Kan ook bij Jeugdstem, dan kunnen we samen de antwoorden halen. Dus de vragen met elkaar stellen aan, nou, dan wel de voogd of de jeugdbeschermer of misschien wel de pleegouders al. Maar je mag natuurlijk ook zelf de vragen stellen. Maar de vertrouwenspersoon is er voor je om daarbij te helpen, ja.
Nou, dankjewel Caroline voor je antwoorden. Voor mij is het in ieder geval veel duidelijker nu. En ik hoop voor de jongeren thuis ook, die meeluisteren of kijken. En ja, bedankt voor je tijd.
Nou, graag gedaan. Ik hoop dat het inderdaad wat duidelijk was. En het is gewoon vooral belangrijk om te weten dat je altijd recht hebt om je mening te uiten. Dat er naar je geluisterd moet worden en dat de vertrouwenspersoon er voor jou is om je van informatie en advies te voorzien en jou te helpen met wat je nodig hebt.
Ja, top. Dankjewel.